Ik denk dat het na zoveel jaar ook heel goed is voor het onderwijs en de school. Dat daar gewoon even een frisse
wind in gaat.
Ja, nieuw bloed.
Ja, daar heb ik ook geen moeite mee hoor.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben Albert Teunissen. Ik ben op dit moment 67. Dus dat betekent dat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt. En in mijn werkzame leven, want dat mag je dan zeggen als je met pensioen bent. In mijn werkzame leven heb ik 47 jaar in de basisonderwijs gewerkt op Goree Overflakke. En van die 47 jaar heb ik 45 jaar op de Van Gent gewerkt. En ik heb ook nog een 5 jaar een uitstapje gemaakt naar de openbare basisschool De Inktvis in Dirksland.
Nou, heel leuk dat je bij ons in de podcast komt. Want ik vond het wel bijzonder, ja, wij eigenlijk allebei, dat je zo lang in het onderwijs gewerkt hebt. Dus wij dachten van, nou, dat vinden we zeker een gesprekje waard.
Ja.
Hoe oud was jij toen jij in het... jij bent natuurlijk ergens, heb jij gekozen voor deze richting.
Ja, dat was al vrij vroeg als kind zijnde. Ik ben geboren en getogen in Brabant, in de buurt van Eindhoven. Ik heb daar zoals het daar hoorde, een katholieke school bezocht. Want alle scholen waren daar katholiek.
Ja. Weinig keus. Ja,
weinig keus. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen. Ik was de jongste. Ik heb 6 zussen en nog een broer. Ik ben daar naar de katholieke school gegaan. En in de 5e klas kregen we meester Loor. En meester Loor was een hele aardige meester, maar hij kon prachtig vertellen. En daar is eigenlijk, denk ik, het zaadje geplant. Die man die kon zo vreselijk mooi vertellen, dat ik dacht van, nou, zou ik dat nou ook kunnen? Nou, ik denk dat daar het begonnen is. Nou, daarna heb ik de HAVO afgemaakt en naar de PABO gegaan. In Eindhoven had je in, want dan hebben we het dus over 1977, hè, de vorige eeuw. had je 3 pabo's, dus dat was nogal wat. Er waren er 2 katholieken van en 1 openbare. En de meeste mensen gingen toch naar de katholieke pabo. En ik heb toen eigenlijk al, toen was ik 16, 17, heb ik gekozen voor de openbare pabo. En vandaar dat ik ook altijd in het openbaar onderwijs gewerkt heb. Omdat ik het heel belangrijk vind dat kinderen gewoon niet in een hokje geplaatst worden. Dat ze gewoon vrij met iedereen kunnen spelen en werken. En dat de achtergrond van het kind eigenlijk geen rol mag spelen. Dat vond ik toen en dat vind ik nu ook. Toen was ik 20, bijna 20. En toen slaagde ik. In die tijd was het lastig om werk te krijgen. Zeker in de buurt van Eindhoven. Want er kwamen 100 mensen van de pabo's af. En je had er 3. Dus er kwamen 300 onderwijzers af en onderwijzeressen. En ik dacht, nou, dat gaat hem niet worden. Want openbaar onderwijs in Brabant, dat was in die tijd nog helemaal niet zo. Dus toen ben ik gaan solliciteren. Overal en nergens. En Ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje uit de gemeente Middelharnis. Dat ik daar op bezoek mocht komen. Ik denk, Middelharnis? Jeetje, daar ga ik toch even op zoek. Nou, dat bleek dus op Vlakke te liggen. En ik met het openbaar vervoer van Eindhoven naar Middelharnis. Nou, ik weet niet of dat je het ooit gedaan hebt. Maar daar doe je 4,5 uur over. Het was februari.
En je had nog geen mobiel waar je dat allemaal op uit kon rekenen.
Joh, nee, dat moest allemaal op papier en overstappen. En in februari, jongens, ik heb het bij mijn afscheid ook nog gezegd. Als je ergens depressief van wil kan worden, dan moet je in een bus in februari op Vlakke rijden. Dus, maar goed, ik ben hier aangekomen.
Wel, Eva, wat vond je zo deprimerend?
Nou, ik kwam natuurlijk uit het Brabantse land. Dat was natuurlijk één grote bosrijke omgeving. En zeker in de herfst, maar wanneer dan ook, het was er altijd mooi. En Flaké, ik heb het in mijn hart gesloten hoor, ondertussen. Het is echt mijn thuis geworden. Maar dan zijn de akkers leeg.
Ja. Het was kaal en vlak.
Ja. Kaal en vlak en donker. Nou,
ik snap hem.
Wat wil je?
Wij zaten er net te mopperen. De winter moet nog beginnen, maar we hadden er eigenlijk al last van. Ja. Dus we snappen hem, Albert. Ja.
Dus
verder.
Ik denk, nou, ik weet niet of dat wat gaat worden hoor. De gemeente Middelharnis. Nou, ik ben hier geweest. Ik heb een proefles gegeven. Ik heb het tribunaal zat al klaar. Dat betekende de ouderraad, de gemeente, mensen van de gemeente, mensen van het team. En uiteindelijk, ik kwam thuis op die vrijdagavond. En toen ging het telefoontje dat ik uit, ik geloof iets van 87 sollicitanten mocht komen. En toen dacht ik... Nou,
ben dan, ik dat wel?
Dan moet ik nog even over nadenken. Ja. Ik had natuurlijk, ik woonde thuis, dus de zorg van mijn moeder, de jongste van 8, dus ja, die werd nog een beetje vertroeteld. Maar uiteindelijk heb ik besloten om het toch te doen, want ik denk ja, als ik het niet doe, dan moet ik maar afwachten of dat ik ergens anders aan de bak kom.
Wat een verschil met nu, hè?
Ja, dat is echt vreselijk. Ja. Ja, dat is vreselijk. Nu zijn ze gewoon niet te vinden.
Nee.
Dat is echt een van de grote problemen in het onderwijs. En ook hier op Flaké hebben we daar volop mee te maken. Maar in Rotterdam, Amsterdam, de echte grote steden, daar is het echt dramatisch. Maar goed, in die tijd was het anders. En ik heb toen gezegd van, nou, weet je wat, ik blijf 2 jaar... En dan heb ik wat ervaring opgedaan. Dus dan zal ik wel ergens weer terug naar Brabant. Nou, die 2 jaar zijn 47 geworden. Ja, het kan verkeren, jongens.
Ja, het kan verkeren. Ja.
Applaus.
Heel goed, ja. Heel goed gedaan.
Ja. Maar wat maakte dat je na die 2 jaar toch bleef?
Kijk, de Flakeeën naar... Die staat, die stond toen ook bekend als stug. Weinig toegankelijk. Nou, ik heb dat eigenlijk nooit zo beleefd. Ik denk dat het ook te maken heeft met de aard van je werk. Als je natuurlijk een klas hebt van... toen hadden we er 35. Toen we begonnen 35, 37. Betekent dat je 37 kinderen in de klas had. Maar dat je ook gelijk 37 ouderparen... leerde kennen. En leren kennen, dat is niet heel diepgaand. Maar gewoon dat de mensen weten wie je bent. Praatje maken, gedag zeggen. Dus een beetje dat Brabantse gevoel heb ik hier heel snel gevonden. En naarmate dat je meer jaren hier gaat werken, wordt die kring steeds groter.
Dat is waar. Ja.
En ik had een...
Het gaat met groepen tegelijk. Het gaat met
groepen tegelijk. Ja. Dus als je, inderdaad, dat had je elk jaar leverde je dan tussen de 30 en de 40 leerlingen af in het begin. En dat ging jaar op jaar op jaar op jaar. Dus op een gegeven moment ben ik hier gesetteld, geland om het zo maar te zeggen. En ik ging regelmatig nog terug naar Brabant. In de weekenden vooral, want in de weekenden en zeker op zondag was het hier wel heel erg stil. Zeker als je dat vergelijkt met het Bourgondische Brabant. Maar bijvoorbeeld carnaval ging ik altijd terug.
Dat is hier natuurlijk 0,0 te vinden.
Ik heb het ook een keer geprobeerd om het op school te introduceren. Hier zo, nou, die kinderen wisten echt niet wat er gebeurde.
Ben je aan het doen? Ja.
We hebben 1 keer gedaan, daarna nooit meer.
Ja,
wat fantastisch. Nou, wat ook nog wel vermeldenswaardig is, dat vond ik ook heel bijzonder, het Flakeese dialect. In die tijd dat ik begon... want toen had je nog hier de kleuterschool, hè, het kletternest, wat nu leeg staat, wat jammer genoeg afgebroken wordt. En je had de Van Gent. En dat was de lagere school. Dus je had daar klas 1 tot en met 6. Oh ja. En je had hier de kleuterschool. Mm-hmm. En wij kregen dus vaak alle kleuters kregen wij van het kletternest. Dat was trouwens een... Dat was heel bijzonder. Ook in deze tijd zou dat nog heel bijzonder zijn. Dat was een kleuterschool waar zowel kinderen van openbare huizen als kinderen van christelijke huizen waren. En na 2 jaar vlogen die of ja, naar de openbare kant of naar de christelijke kant. Maar later is dat veranderd, is er een aparte christelijke kleuterschool gekomen. Maar die kleutertjes die hier kwamen in die tijd, ja, dan waren er een heleboel die waren de Nederlandse taal niet machtig. Die spraken uitsluitend dialect.
Oh, echt waar?
Ja. Dus die kwamen eigenlijk, want we hebben het nu over de vluchtelingetjes. En de kinderen met een niet-westerse achtergrond die dan de school binnenkomen en geen woord Nederlands spreken. Nou, het is wellicht iets genuanceerder, maar wij hadden hier een juffrouw Thea. En dat was een Vlakkeese juf. En waarom werkte die daar? Omdat die gewoon Vlakkees kon spreken. Die kwam uit Oostgesplaat of Oud-Tongen oorspronkelijk. En die kon de kinderen in hun dialect aanspreken.
Dat is nu al anders.
En dat is nu heel anders. Dat is absoluut helemaal jammer genoeg. Is dat weg?
Ja, dat is jammer, toch? Ja.
Dat vind ik heel jammer. Ja. Ik weet nog, de eerste dag dat ik voor de klas stond. Ik was net 20 geworden. Ik was zenuwachtig. En allemaal die kleine smoeltjes voor me. En er ging één vingertje omhoog. En dat mannetje dat zei... Meester, ik krijg zo'n pien in mijn schoeren. Ik denk, jeetje, wat gaan we nou krijgen?
Schoeren?
In mijn schoeren. Pien kon ik dan nog wel. Maar schoeren, ik denk, waar zitten die nou toch? Maar goed, uiteindelijk, hij wees naar zijn schouders. Oh, ja. Dus ik denk, nou, dat zal dan wel schouders zijn. Nou, dat zou je de dag van vandaag, maak je dat niet meer mee. Nee. Maar het is wel, wel prachtig dat je die dingen gewoon... meegemaakt.
Ja.
En in die tijd, daarna ben ik hier gebleven als gewone meester. En de groepen 1, 2, 3, nee.
Ja, welke groep ben je ooit begonnen dan?
Tweede klas. Ja. En toen hadden we hier op de Van Gent hadden we 6 klassen. Dat was 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dus ook 6 fulltime leerkrachten. Mm-hmm. Dat is tegenwoordig ook heel anders. 6 fulltimers. En ik was eigenlijk de 7e. Dus die school groeide. En ik kreeg toen een tweede klas. En waarom kreeg ik een tweede klas? Omdat mijn collega van mij, die kreeg een 2-3 combinatie. Mm-hmm. Dus ik kon samen met die collega opwerken. Nou, langzaam maar zeker is die school flink gegroeid. Op het hoogtepunt hadden we 15 of 16 groepen. En ik ben meegegroeid met dat team. En ook alle groepen eigenlijk gehad. Alle combinaties. Ik heb als een 6-8 combinatie gehad. Ook heel erg leuk. En de grootste groep die ik ooit gehad heb, dat was een groep 8 van 39.
Wauw.
Ja, dat was echt. En dat was heel...
Zitten ze dan boven elkaar of zo? Want zo groot zijn die lokalen niet.
We hadden één looproute. Ja. Kinderen wisten precies hoe dat ze bij een tafeltje moesten komen. En daar moesten ze dan ook wel blijven zitten. Dat is tegenwoordig anders.
Brandveiligheid, was toen nog niet.
Nee. Maar dat is wel een van de memorabele jaren geweest. Hebben we echt heel veel plezier gehad. Samen met mijn collega, Dedekind, met Trudy Mast. Trudy Kassa heette die toen nog. Hebben wij die groep 8 gedraaid. Ja, een prachtig jaar hebben gehad.
Ja.
Dus, hoe is het dan gekomen? In 1985 gingen kleuterschool en basisschool bij elkaar. Mm-hmm. Dus wij werden één team. En op de Van Gent werd toen gekozen voor een tweehoofdige schoolleiding. Dus de hoofdleidster van de kleuterschool, dat was Thea de Vos. Die ging in de schoolleiding zitten. En Joop Everaars, mijn grote voorbeeld, zeg ik altijd. Die werd namens de basisschool. In die tijd was het zo, nog steeds zo, dan heb ik het dus over de 80er jaren. Dat als een juffrouw zwanger werd en dus minder wilde gaan werken, dat ging niet. Het was alles of niks. Dus Thea die werd zwanger en die moest ontslag nemen. En toen werd de vraag gesteld, wie gaat dat nou in plaats van Thea doen? En eigenlijk was het toen vanzelfsprekend dat ik dat ging doen. Ik had ook wel ook wel een beetje aspiraties in die functie. Ik wilde dat wel graag doen samen met Joop. Dus dan hebben we het tot en met Joop zijn pensioen met z'n tweeën gedaan. En Joop deed altijd de minder leuke kanten van het beroep. Dat waren
goed verdeeld. Ja,
financiën.
Oh ja, ja, natuurlijk.
Ja, financiën was Joop heel sterk in. Bestellingen, contacten met het bestuur. Dat was toen nog de gemeente.
Oh ja.
Later is dat natuurlijk overgegaan in de stichting, in Sopogo. En ik deed, zei ik altijd maar, de kindgerelateerde zaken. Dus ik had de contacten met de ouders, ik had de contacten met de kinderen. Dus ik was echt in die hoek, was ik bezig. En toen Joop in, ik denk dat dat 2008 geweest is, met pensioen ging. Toen zei ze, ja Albert, kan je het niet alleen doen? Toen zei ik, ja, ach.
Laten we het proberen.
Ja.
Ik zit er toch wel helemaal in. Ja. Ik weet, ik weet van de hoek en de rand.
Ik heb een spoedcursus financiën gehad van Joop. ik ben dat gaan doen. En ik heb dat met vreselijk veel plezier gedaan. Tot 2015. In 2015 heb ik een burn-out gehad. En dat vond ik heel lastig. Maar goed. Men zegt... En ik kan dat alleen maar beamen. Als je eruit komt, dan kom je er sterker uit dan dat je erin gegaan bent. Want als je, dan weet je ook wat je valkuilen zijn.
Mm-hmm.
En een van mijn valkuilen was, ik pakte veel te veel hooi op mijn vork.
Jij zei overal ja tegen.
Ja.
Ik zei overal ja tegen en ik wilde eigenlijk... ik was niet alleen directeur, maar ik was ook allerlei dingen in de jeugdzorg. Wat eigenlijk bij de jeugdzorg hoorde regelen. Oude gesprekken. Sommige mensen zeiden wel, joh, je kan wel een relatiebureautje beginnen. Want ook daar kwamen ouders toch wel de school voor binnen. Dat vond ik heel prettig, want dat betekende dat de school heel laagdrempelig was. Ouders stapten heel makkelijk de school binnen. En zo zit ik in elkaar, maar dat kan ook wel eens te veel worden. Mm. En dat is toen ook gebeurd. En daarna vond men het beter om niet terug, men is dan het bestuur, niet terug te komen in de plek waar je gestopt bent.
Ja, dat is vaak zo. Ja.
Omdat denk ik wel dat daar een kern van waarheid in zit. Iedereen in het begin is dan altijd heel voorzichtig, maar je valt toch weer terug in je oude ritme. Dus ik ben in 2015 naar de Inktvis gegaan.
En, dat is in Dirksland,
In Dirksland, openbare school Dirksland, stukje kleiner. De directeur daar, die ging na 30 jaar met pensioen. En ze wisten dat er een directeur van Sopogo, van een van de Sopogo-scholen, daar naartoe zou komen. Dat is wel leuk om te vertellen. Dat team zat lijstjes te maken van wie zou het worden, wie zou het... Hè, nou, en de naam van Albert Teunissen stond onderop. Want die zei, ja, die man die gaat nooit bij de Van Gent weg. Die blijft daar totdat hij dood is, denk ik. En toen kwam ik dus op een gegeven moment de school binnen. En dan zei ik, jongens...
Verrassing.
Je moet het met mij doen.
Ja.
Dus ik had daar een vreselijk warm onthaal, moet ik zeggen. En ik heb daar 5 jaar gewerkt. Het waren fantastische jaren. En het grote voordeel was dat ik, voor mij op dat moment wel belangrijk was. Ik ging naar mijn werk daar. Ik fietste naar de Rusland.
Ja.
Ik kwam daar op de school. Ik deed mijn ding. En 's avonds om 5 uur sloot ik de deur en ik fietste weer terug naar hier. En dus ik was daar, werkte ik op de school.
Ja, maar dan hier is Sommelsdijk, hè? Je woont in...
Ik woon in Sommelsdijk. Ja. Ik woon in Sommelsdijk.
Dus je ging ook gewoon naar een ander dorp om te werken.
Ja,
dat heeft jou geholpen, denk ik.
Dat heeft mij geholpen.
Ja.
Kijk, als je zo lang op een school werkt en je woont ook in dat dorp, dan ben je gewoon onderdeel van heel het gebeuren.
Het is gewoon de serre waar je werk gaat zitten doen, bij wijze van spreken. Ja.
Hè? En het was ook heel verleidelijk om 's avonds nog even naar school te gaan.
Ja, ja, ja.
2 minuten woon ik van school vandaan, dus dan ging ik 's avonds nog even zitten. En in Dirksland was dat anders.
Ja.
Want dan was ik thuis. Ja. En als het dan was het de volgende dag.
Ja.
Dus dat is op zich wel...
Heeft jou wel geholpen om niet weer in die valkuil te vallen?
Het was helend.
Ja, 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 ja.
En ik heb daar echt onvergetelijke tijd gehad. En ik zeg altijd, ja, de Vergent zit echt diep in mijn hart.
Maar de inktvis ook.
Maar de inktvis, die tijd was een tijd met een gouden randje.
En waar zit het dan in? Is het in de kinderen, de omgang daarmee? Of wat maakt dat dan zo mooi?
Kinderen zijn kinderen. Mm. En of dat kinderen nu in Duitsland wonen...
Dat
of
maakt
in,
niet uit.
Dat maakt mij absoluut niet uit. Mm. Kinderen zijn overal toegankelijk. Ook in Duitsland, ook overal. Ook in, dat ligt een beetje ook aan jezelf, hoe dat je presenteert... He, dus ik zeg altijd contact maken met kinderen. Kinderen leren kennen. Weten hoe dat een kind heet. Mm. He, je dagelijks laten zien in een klas dat mensen weten, kinderen weten wie je bent. Een geintje hier, een geintje daar. En ik denk dat dat ook een van de...
Ik denk wel dat jouw kracht is. Geweest.
Dat denk ik.
Ja. He, want ik weet dat jij gewoon iedere ochtend op dat schoolplein stond met je bekertje koffie en iedereen verwelkomde en een praatje. En je was heel toegankelijk al die jaren.
Ja, maar dat bedoel ik ook. Dat is de basis van alles.
Ja. En, jij bent er 's ochtends ook.
Ik ben
iedereen
er start, ook.
Iedereen komt naar school, maar jij bent er ook.
Ik ben er ook. Ja. En het zit hem in de kleine dingen, hè. Ik vind dat elk kind moet gezien en gehoord worden. Mm-hmm. En naarmate de school groter wordt, is dat lastiger. Moet je best voor doen. Maar alleen het feit al dat je elk kind bij naam kent. Dus je spreekt hem aan van hallo, nou maakt niet uit wie. Hoe is het vandaag? Of ben je al wakker? Dat soort kleine opmerkingetjes, die doen kinderen heel goed. En een grapje en een golletje. En op een gegeven moment ken je je pappenheimers. Dus als een kind wat normaal gesproken heel vrolijk het plein opkomt, gewoon down is, dan denk ik, hey.
Er is iets.
Ja. Er is iets, dus dan spreek ik hem aan.
Ja.
Nou, dan is het vaak iets kleins. Hè? Ik heb vanochtend ruzie gehad met mijn moeder, want ik moest die kleren aan en ik wilde andere kleren aan. Oké. En wie heeft gewonnen, zei ik dan? Ja, mijn moeder. Ik zeg, ja, natuurlijk, moeders winnen altijd. Hè? Op die leeftijd nog wel, denk ik dan. Maar het kan ook een signaal zijn van een
iets anders.
Achterliggend.
Ja. Is dat veel voorgekomen?
Er zit veel verborgen leed. Ik wil het niet groter maken dan het is. Nee. Maar elke casus... Of elk kind wat in een onveilige thuissituatie leeft, is er één te veel. Mm. En ook hier op Flaké, en waar dan ook, die hebben wij hier ook. En achter de deuren van de huizen speelt vaak dingen af waar ik dan soms wel eens van schrik. En kinderen, hè, we hebben... in het nieuws zie je heel vaak kindermishandeling. En dan zeggen ze, ja, gemiddeld moet er één kind per klas in die situatie
wonen.
Zitten.
Ja.
En dat triggert mij dan. Hmm. En dat triggert ook leerkrachten. Van, jongens, hè, dat betekent, wij hebben 13 klassen. 12 klassen. Dat betekent dat er dus 12 kinderen mogelijk hier in zo'n situatie zitten. Hmm. En... dus daar zijn we alert op.
Ja.
Dat is en kinderen geven, ze kunnen signalen verbergen. Maar als je even heel goed kijkt, als je goed kijken. Naar kind kijkt, dan komt dat boven.
Ja.
En dan, dan gaan toch wel alle toeters en bellen rinkelen.
Ja.
Okay,
ja. Mooi dat je dat zo zegt, want dat komt op alle scholen komt dit natuurlijk voor.
Ja.
Maar na de inktvis ben jij weer teruggekomen naar de Vergent.
Ja, dat klopt. Dat heeft te maken met de organisatie van SOPOGO.
Ja, snap ik.
SOPOGO is een stichting van 13 scholen, openbare scholen, die dus eerst eigenlijk direct onder de gemeente vielen. Die zijn in 2005 bij elkaar gekomen in een stichting. En dus dat betekent dat er een raad van toezicht is en dat er een directeur-bestuurder is en dat er een onderwijsbureau is waar wij heel veel steun aan hadden toen, maar nu ook nog. Zonder hun hadden wij die scholen nooit kunnen draaien. Maar goed, soms gebeurt er op bestuurlijk niveau wel eens dingen waarvan je denkt van, oh jee. En dat gebeurde toen. Sapogo werd toen kwam flink in de financiële problemen. En er was een reorganisatie nodig. En men heeft toen gekozen voor het meer schoolse directeurschap. Dus dat betekende dat je als directeur meerdere scholen aanstuurt. Mm-hmm. Dat was in het begin 3 scholen. Dat is later teruggebracht naar 2 scholen. Maar ik ben geen figuur voor het aansturen van 2 scholen. Mm. Dus dat heb ik ook gezegd. Van, dat ga ik niet doen, jongens. Want dan zal ik het gevoel hebben, ik kan dan nooit op. Ik hecht mij aan een school.
Je kan je niet splitsen eigenlijk.
Ik kan me niet splitsen.
Nee.
En dat betekent dat je dus een meer zakelijke instelling moet hebben als directeur.
En die heb jij niet.
En dat kan ik niet.
Nee.
Dat kan ik niet. Kijk, en ik ging nog, ik noem maar wat, als het kerstfeest was, dan liep ik als kerstman daar al rond. Als het paas was, dan had ik de paaspak aan. Als het een themaweek of een kinderboekenweek was, ja, wat er ook klaar lag, ik trok het aan. Hoort dat bij de taak van een directeur? Nou, ik zeg, ik vind het leuk. Mm-hmm. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Ik vind van wel. Maar dat is maar net hoe dat je tegen
als je een wat zakelijkere directeurschap beoogt,
ja.
Dan zit dat er niet bij.
Nee, want
en,
heb je
en voor jou maakte dat waarschijnlijk juist leuk.
Bij mij waren het kersen op de taart.
Ja. Ja. En je ziet het voordeel ook ervan, hè, dat je zo dicht bij je kinderen bent.
Ja,
hè?
Maar dat was natuurlijk van tevoren ook al vaak van, nou je weet dus dat er een themaweek is. En dan zat eigenlijk iedereen al een beetje te wachten van, wat heeft de meester Albert nou weer uit de kast getrokken.
Ja. Ja, nou, dat waren
dat carnavaleske, dat zit er natuurlijk toch nog wel een beetje in. En een feestje houden.
Dat zit wel een beetje in mijn
aard. Maar dat maakt het ook wel leuk. Hè?
En dat maakt het leuk.
Ja.
Maar goed, even terugkomend. Ik heb toen gezegd van, dat ga ik niet doen. Nou, dat snapten ze. En in die tijd was er op de Van Gent een aansturing die niet helemaal bij de
school paste.
Bij de school paste. En dat ging niet goed. Het leerlingenaantal daalde. School stond niet zo goed meer aangeschreven. En toen zeiden ze van, Albert, als jij nou eens daar weer terug gaat. Mm. Toen dacht ik, ja. Dat was in 2020. Dus ik denk, nou, dan moet ik nog 4 jaar. Mag ik nog 4 jaar? Want het is bij mij nooit moeten geweest. Ik mag nog 4 jaar. De Van Gent staat mij na aan het hart. Ik ga dat doen. En ik ben teruggekomen en ik ben weer volop er tegenaan gegaan. En geprobeerd om weer dat dorpsschooltje, dat sfeertje, om dat weer terug te brengen. En ik denk, maar je moet het niet helemaal aan mij vragen, maar ik denk dat dat gelukt is. Ik heb een geweldig afscheid gehad. Met kinderen, dat is het belangrijkste. Maar ook met mijn team. Met mijn oud-collega's, met mijn huidige collega-directeuren. Ja, ik denk dat er zal menig geen jaloers op zijn. Kijk, ik heb de eindstreep gehaald tot 67. Er zijn in het onderwijs, zeker op directeurgebied, zijn er maar weinig mensen die dat gegund is. Ik heb collega's gehad die bijvoorbeeld toch op het laatste moment een andere baan zochten. Collega's die ook een burn-out kregen of in ieder geval niet gezond de eindstreep hebben gehaald. Mm-hmm. En ik heb dat is mij gegund. En dat is natuurlijk prachtig als je op die manier afscheid kunt nemen.
Ja.
Ik ben nog gezond, ik kan nog heel veel. En daar ben ik wel dankbaar voor.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Ja, maar weet je, wat ik persoonlijk leuk vind aan jou, en ik heb jou natuurlijk ook wel eens op de Van Gent gezien, omdat mijn kinderen daar dan zelf zaten.
Ja, Mark en
Janiek.
Juist, ja, ja.
Maar je hebt daar wel de sjeu gebracht, denk ik, met je Brabantse, hoe zeg ik dat, inslag. Je bent gewoon Brabander natuurlijk, hè? En je bent thuis geraakt op Vlakke.
Ja.
Goerio Vlakke, moet ik even zeggen.
Ja. Oh jee.
Goerio Vlakke. Ja, ik denk wel dat je de
schwung een beetje erin
ja.
hebt.
De schwung.
Ja.
De schwung. En de schwung betekent dat je af en toe eens uitpakt met een feestje. Mm-hmm. Maar dan ook goed uitpakt. En dat je altijd...
Zulke dingen brengen saamhorigheid, hè?
Ja.
Dat is het.
Kijk, ik ben altijd met een glimlach naar school gegaan. Ik ben een expressief iemand. Ik loop de zingen door die school. Ik roep die deuren open. Ik zet de boel soms in de bovenbouw helemaal op stelten. Mijn collega's waren daar niet altijd even blij mee. Maar het gaf wel wat aan. En dus die saamhorigheid en die verbondenheid... Ja. Ik heb altijd gezegd, anders kan ik niet werken.
Nee.
Ik kan, en als hetzelfde met een kind geldt ook voor je collega's. Als een collega met een gezicht binnenkomt dat je denkt van oeh, dan zeg ik, kom eens even, wat doet erop? Dus ook die openheid naar de collega's en die laagdrempeligheid, die zorgt ervoor dat je verbonden met elkaar bent. En dat was natuurlijk een van de... Mijn opdrachten, eigenlijk de hoofdopdracht toen ik terugkwam uit Dirksland naar de Van Gent, van Albert, jij moet gaan verbinden.
Ja.
Jij moet ouders gaan verbinden, dus met de school. Je moet kinderen weer met elkaar gaan verbinden. Je moet het team weer samenbrengen als één team die de schouders eronder zet. Dus toen zei ik, nou, ik denk dat dat wel kan. Want,
ik heb het al een keer eerder gedaan.
Ja. Nou, weet je wat? Anders kan ik niet werken.
Nee.
Nee.
Dan functioneer ik niet optimaal.
Dat, zo ben je. Ja.
Zo ben ik.
Ja.
En ik denk dat ik ook een van mijn... dat ik het zo lang volgehouden heb sowieso. Maar dat ik het ook altijd heel leuk gevonden heb.
Ja.
Omdat, ik zeg altijd... onderwijs kan dus hard werken. Echt is, hè, sommige mensen denken van ja, oh joh, al die vakanties en dit. Nee, onderwijs is echt hard werken. Maar er moet wel humor bij zitten.
Ja.
Je moet die humor moet je blijven zien. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En dat is een van mijn uitgangspunten geweest. En als je dat zegt, dan moet je dat zelf ook doen.
Ja. Maar... vlak voor de zomervakantie ging jouw pensioen in. Hè? Ja. Heb je de afscheid gehad. Natuurlijk eerst lekker vakantie gehad en uitgerust en je hoofd leeg gemaakt.
Ja, absoluut.
Maar nu zijn we een aantal weken verder.
Ja.
Hoe voel je je nu?
Geweldig. Ja. ik zal je nog een woordje vertellen. Ik ben natuurlijk de vakantie begon op 11 juli. 12 juli. En ik ben op 11 juli ook 67 geworden. Dus en mijn laatste schooldag was ook gelijk mijn verjaardag. Nou, dan ben je in de vakantie toch nog wel even bezig om dingen op te ruimen en weet ik het wat. Dus ik had ook tegen de stichting gezegd, tegen de mannen van de ICT. Maar jongens, moet je luisteren, ik ben tot 31 juli in dienst. Word ik betaald, dus ja, dat ga ik dan ook wel volmaken. Dus ik wil mijn laptop en mijn telefoon en alles. Ik wil ook mijn account tot 31 juli hebben. Want dan, ik moet nog het een en ander overdragen en eens netjes in mapjes zetten. Want dan was ik nooit zo sterk. Dat was één grote zooi. Maar goed.
Jij het maar kon vinden. Hè?
Ja, ik toch. Ja, daar gaat het om.
Maar ja, mijn opvolgers die moesten natuurlijk ook wel een beetje hier en daar weten waar het stond. En ik had bijvoorbeeld de jaarplanning voor het volgend schooljaar. Dus voor dit schooljaar had ik gemaakt... En een collega van mij had dat keurig netje in de Google-agenda gezet. Nou, die liep helemaal vol, die Google-agenda, met allerlei afspraken, ook van Sepogo en zo. En op 31 juli, 1 augustus, 's ochtends, ik denk, Ben ik wel eens leeg? Want op 1 augustus word je gelijk uitgegooid.
Oh, ja, dat is
je account wordt geblokkeerd.
Gewoon cold turkey.
Gewoon weg. Maar ook je agenda is dan ineens... Ja, dan zit je niet meer in het jaarplanner. Je zit niet meer in de Sepogo-kalender.
En hoe was dat?
Ja, ik wist niet wat ik zag. Ze stonden nog een paar afspraakjes in, maar dat wanneer ik naar de tandarts moest.
Ja, ja, ja.
Ja. Dus ik denk, wat is dit, jongens? Maar dat was even
schrikken. Dan denk je dat het een soort crash is.
Nou, ja.
Dat je denkt, ja, ik denk, ja, maar ja, nou is het echt. Mm-hmm. Het is gewoon echt. En toen was het bijna de vakantie voorbij. En die laatste weken, twee weken van een vakantie, begon altijd bij mij een beetje te kribbelen. Mm-hmm. Dan dacht ik, ach, als een keertje naar school kijken of dat het allemaal wel schoon is. En er zijn al collega's geweest. En praat je hier en dan praat je daar. En dan die laatste weken is iedereen op school. Dus een startvergadering. Nou, toen dacht ik van ja, dat zal ik toch wel een beetje missen waarschijnlijk. Daar werd een beetje onrustig van. En toen zei Nan, mevrouw. Die zei, joh, weet je wat we doen? We gaan die laatste week gaan wij gewoon weg. Want dan heb je dat gevoel niet. En zijn we naar Renesse gegaan, op de camping een weekje gezeten. En ja, dat was een goede zet. Want ik...
Je was weg.
Ik was weg.
En afgeleid.
En afgeleid.
Ja.
Ik heb daar heerlijk gefietst en langs het strand gewandeld.
En ze konden je ook niet bellen?
Ze konden me niet bellen.
Ja, want ze deden natuurlijk ook nog als je in de buurt bent. Albert, hoe was dat toch wel
meer?
Ja,
doen, ja.
Ja, en... daarna, ja, ik had gewoon een lege agenda en een leeg hoofd. En ik vond dat heerlijk. En ik vind het eigenlijk nog steeds heerlijk. Hè, vanochtend liep ik langs school. In mijn dagelijkse wandelingetje. Dan zag ik groep 4 en groep 5, denk ik, dat op dit moment... Die liepen buiten. En ik liep langs dat hek en die kinderen die zagen mij. Dus die begonnen gelijk... Ah, mis, nou, heel gedoe. En... toen ben ik nog even de school binnengelopen. Maar mijn opvolgers die waren er niet. En ik moet zeggen, dat voelde vreemd. Het voelde vreemd. Ik denk, ja, het is nu echt.
Ja, ja, precies.
Ja.
En
je komt daar niet meer binnen als werknemer, maar je komt er binnen als gast.
Als bezoeker,
als
gast.
Dat is een heel groot verschil.
Heel groot verschil. Mm. Het is niet meer van jou.
Nee.
Dat is het misschien
ook. En ik heb altijd... het gevoel gehad, dat is mijn school.
Ja.
En dat is nu niet meer. Mm. En goed, daar kan je moeilijk over doen. Dat is zo, kom niet meer terug. Dus dan kan ik ook vrij snel schakelen.
Ja.
Dan zeg ik,
nou, misschien wel goed dat je het gevoeld hebt zo.
Ja. Ja. Dus ik mis het aan
het
de
laatste,
ene
kant. Ja, het was het laatste zegje misschien wat je om los te komen van.
Ja. Toen ik de allerlaatste keer in de vakantie wegliep uit school. Nou ja, dat was het al volle vakantie. Dus alleen de Kibeo was er nog. En toen heb ik ook mijn aanwezigheidsplaatje. Iedereen die heeft zo'n kaartje waar zijn naam op staat. Dat heb ik er zelf afgetrokken. Dan kijk, dat doe ik.
Ja, precies.
Ik ben ook op 1 augustus uit de groepsapp gegaan.
Mm-mm.
Van school. Want ik hoor daar niet meer in.
Nee.
En dat is definitief. Maar het is ook definitief.
Ja.
Ja. Maar ook goed, hè, Albert. Want ik bedoel, je hebt zo lang gewerkt. Je hebt je sporen verdiend.
Ja.
Als ze zeggen van ja, je moet tot je 70ste werken, had je dat misschien ook nog wel gedaan. maar je was er nu gewoon wel. Het is gewoon ook een keer goed. Hè?
Het is goed. Als ik nou terugkijk, hè, ik voel me prima. Zoals ik zei, ik heb een leeg hoofd. Als ik dan echt terugkijk, en ik had het laatst nog, of vorige week nog mijn Nan over, van hoe zwaar eigenlijk dat laatste jaar voor mij is. Dat ik deed het allemaal, maar het schakelen ging langzamer.
Mm.
Kijk, kinderen blijven dezelfde leeftijd houden. Hè?
Mm-hmm.
Maar ouders worden jonger.
Ja.
En collega's worden ook jonger. En die collega's kunnen heel snel schakelen. Dat moeten ze ook. En dan merk je dat je dus gewoon daar meer moeite mee hebt.
Ja.
Dus dat vreet energie.
Ja.
En ik denk dat het na zoveel jaar ook heel goed is voor het onderwijs en de school, dat daar gewoon even een frisse
wind in gaat.
Ja, nieuw bloed.
Ja, daar heb ik ook geen moeite mee, hoor.
Nee.
Want ik ben ja, ik stond toch wel redelijk bekend als, als iemand die behoudend was. Van ik weet wat ik heb. En ik weet wat waarvan ik denk dat het goed is voor de kinderen. En dat soms was dat een beetje star. Vasthoudend. Van oké, okay, dit gaat goed. Dus waarom zouden we dat veranderen? Ja. Dus ja, ik denk dat het net het goede moment geweest is dat ik zei van oké, okay, jongens.
Tabé,
succes ermee. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. En dat mijn opvolgers hun uiterste best doen om gewoon die school weer door te laten groeien.
Om het voor te zetten. Ja.
Om het voor te zetten. Ja, kijk, een voorbeeldje. We zijn volop bezig met de nieuwbouw. Hè? Nou, de laatste keer wij
daar. Ja, dat was het. Ja. Daar wil ik nog even naartoe, want wij kregen een vraag van een luisteraar. Hoe staat het mee?
Nou ja, kijk, ik moet dus even nu terug. Ik ben niet meer in dat. Wordt dus niet meer in meegenomen.
Dat is ook gestopt natuurlijk.
Ja. Ik heb dat gestopt. Dat moest. Mm-hmm. Maar het is wel een mooi moment geweest waarop dat gestopt is. Want het voorlopige ontwerp moet nu definitief vastgesteld worden. Dat betekent dat de architecten eigenlijk klaar zijn met hun werk. En niet alleen de binnenkant, maar ook de buitenkant, maar ook de buitengebieden. Mm-hmm. Dus de omgeving van de school. Dat is allemaal, dat staat op papier, dat is klaar. Hele proces met de omwonenden, want de gemeente heeft die mensen natuurlijk vanaf het begin meegenomen. Dat is ook afgerond. Dus in principe is het zo dat er nu nog officieel een klap opgegeven moet worden op het definitieve ontwerp. En dat we dan eigenlijk naar de uitvoerende fase gaan.
Oh, hij zegt we.
Ja. Zit er nog in.
Ja. En dat is ook goed, want in de afgelopen 2 jaar heeft dat veel tijd en energie gevraagd.
Ik kan me ook voorstellen, ja.
Maar heel leuk om te doen.
Oké. Okay.
Echt heel leuk. Zeker dat contact met die architecten en met de gemeente en met Ivo van Sopogo, die mij heel goed ondersteund heeft daarbij. Maar ik heb me altijd ben ervan bewust geweest dat het niet mijn school is. Want ik kom daar niet te werk.
Nee.
Dus ik sta aan de zijlijn, ik begeleid het proces. Maar ik heb heel veel gekoppeld naar het team.
Mm-hmm.
Want mensen, jullie moeten erin werken. Dus nu ligt dit voor, kan je daarmee leven. Mm-hmm. En gelukkig, maar dat is ook op voorhand bedacht, is in dat hele proces is een collega, Dianne Soeteman, is met mij meegelopen. Dus die neemt dat nu namens het team eigenlijk over.
Oh ja.
Dus ik hoop dat die school in toch 2026, begin 2026, er staat.
Okay.
En het wordt een prachtige school. Echt, het wordt zo'n mooi gebouw.
En de capaciteit? Hoeveel kinderen?
Ja, dat is altijd het probleem.
Mm-hmm.
Heb ik altijd vreemd gevonden. Kijk, de gemeente, maar ook het ministerie, gaat uit van prognoses. En ze maken dan de prognose over 15 jaar. Dan denk ik, hallo, die kinderen die zijn er nog lang niet. Je kan een prognose maken over 4 jaar op basis van de kinderen die geboren zijn.
Mm-hmm.
Nou, dan heb je ook nog belangstellingspercentage van ouders. Zoveel procent kiest voor het christelijk onderwijs. Zoveel procent kiest voor het openbaar onderwijs. Dus 4 jaar vooruit kan je wel denken.
Mm-hmm.
Maar 15 jaar... Of 30 jaar, want dat gebouw dat komt voor 40 jaar te staan.
Okay, ja, tuurlijk, ja.
Dus dat is altijd lastig. Het hangt ook allemaal af van het geld wat er beschikbaar is vanuit het ministerie, maar ook vanuit de gemeente en vanuit de stichting. Dus dat is altijd lastig. Nou, het moeilijke was, aan de ene kant heel fijn. We zagen een toename van het aantal leerlingen de afgelopen jaren. Toen ik in 2020 kwam, waren er 2 kleutergroepen. Dat groeide al vrij snel door naar 3 kleutergroepen. En nu start er in 1 januari een 4e kleutergroep.
Oh.
Dus van onderuit is de groei fors.
Mm-hmm.
En straks moeten de kinderen allemaal wel naar die school.
Ja.
Dus de gemeente heeft al in de afgelopen 2 jaar al hun prognoses bijgesteld. En hebben dus al toestemming gegeven voor het bouwen van 2 extra lokalen. Dat mocht niet. Het gebouw mocht niet groter worden. Mm-hmm. Dus de oplossing moest inpandig gevonden ja. worden door te schuiven met ruimtes.
Ja.
Overleg met Kibeo, want die gaat met ons mee. En met de wijkgroep De Zwaluw. Mm-hmm. Die gaat ook mee in het gebouw. Dus ja, dat is nog een van mijn. De zorgen van de school moeten zijn. Kan je.
Enige kant is dat je de hoogte in kan.
Ja, maar dan zit je weer met een bestemmingsplan.
Oh.
En je zit natuurlijk daar aan de rand van Flakkee, van de Sondersdijk. Mm-hmm. En dat is min of meer een beschermd gebied.
Ja, ja.
Dus je kan daar niet een gebouw van 3 hoog. Paars en rood en groen. Dat is ook de opdracht aan de architect geweest. Het moet passen in de omgeving. Mm. En het uitgangspunt voor de architect, de buitenkant, zijn de oude draagschuren.
Oh ja. Ja.
Ja,
ja. Okay. Ja, want er staan er nog een paar.
Ja,
ja,
er staan
er nog.
Ja. Dus dat betekent dat je aan de nokhoogte moet voldoen. Okay. Dat het aan de buitenkant dus ook heel natuurlijk moet zijn. Mm. Het is natuurlijk een prachtige plek daar aan de Groene Zoom.
Ja.
En daar hebben we dus ook de buitengebied, dus de speelplaatsen en de omgeving, hebben we daarop aangepast. Dus het wordt gewoon een fantastisch gebouw.
Mooi, ja.
Ja. Dus ik heb gezegd, jongens, als het klaar is, dan kom ik een kopje koffie drinken in de wijkgroep.
Dan kom je het lint doorknippen.
Ik wil het zeggen,
misschien kom ik het lint ook door.
Daar maken wij ons hard voor.
Ja.
Helemaal goed.
Ja, dus ik zeg al, ik kan met vreselijk veel plezier terugkijken op al die jaren. Maar ik heb ook heel veel zin in de jaren die komen.
Dat kan je voorstellen.
Dat
ja, en ik heb het in mijn afscheid vaak genoeg gezegd, in mijn afscheidsspeeches. Ik heb dit alleen maar kunnen doen omdat ik een thuissituatie had die daar 100% achter stond.
Ja.
Als je dat niet hebt, kan je het schudden.
Ja.
Ik kreeg alle ruimte van Nan. En soms heb ik misschien mijn kinderen wel eens wat tekort gedaan in tijd. Maar om te doen wat ik moest doen.
Mm-hmm.
En goed, daar hebben we al afspraken over gemaakt. Ik moest op tijd zijn met eten. En ik heb altijd de kinderen naar bed gebracht. Dat waren dan echt wel de dingen die we met elkaar afspraken. En in de weekenden zoveel mogelijk thuis. Maar als je dat niet hebt, als je die ruimte niet krijgt, dan kan je deze baan gewoon niet uitvoeren.
Nee.
Dat bestaat niet. Dus die zijn nu aan de beurt.
Ja, ja. Snap ik.
Ja. Die zijn nu aan de beurt.
Heerlijk.
Dus we gaan hopelijk nog jaren genieten van het Flakkeese land. En de geneugten van het van Flakkee. Goeree over Flakkee.
Goeree over Flakkee. Ja, dat gaat best goed komen, denk ik. Ja, ziet er fit uit.
Ik denk dat het goed gaat komen.
Zeker.
Ik ga mijn best doen.
Albert, heel erg bedankt voor je bijdrage aan deze podcast.
Een hele fijne tijd.
Ja, dankjewel. Ik heb het heel graag gedaan.
Ja, dankjewel.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.